Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we het schriftgedeelte in de psalmen van deze morgen noemen. De schriftlezing is uit psalm 27. We noemen nu de schriftlezing psalm 27. En we zingen psalm 46 vers 1 en 6. Psalm 27 vers 2 en 3. Psalm 27 vers 7. En psalm 116 vers 11. We noemen nu nogmaals de schriftlezing uit psalm 27 en we zingen psalm 46 vers 1 en 6, psalm 27 vers 2 en 3, psalm 27 vers 7 en psalm 116 vers 11. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit morgenuur in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede van hem die is, en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dan dit samen zijn voortzetten met het zingen van psalm 46... Vers 1, God is een toevlucht voor de zijnen, sterkt als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds zijn hulp gewaar, in zielsbenauwdheid in gevaar. Ook het zesde vers, de Heere, de God der legerschaar, is met ons, zoet ons in gevaren. De Heere, de God van Jacob's zaad, is ons een burg, een toeverlaat. Psalm 46, vers 1 en vers 6. willen deze dienst dan met elkander voortzetten met de schriftlezing, de 27e psalm. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren. De schriftlezing vindt u in de 27e psalm. Maar vooraf stellen we ons onder de tucht van de heilige wet des Heren.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren, uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Amen. Een psalm van David. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vrezen? De Heere is mijn levenskracht. Voor wien zou ik vervaard zijn? Van de bozen, als de bozen, mijn tegenpartijen en mijn vijanden tegen mij, tot mij naderden om mijn vlees te eten, stieten zij zelven aan en vielen. Ofschoon een leger mij belegerde, mijn hart zou niet vrezen. Ofschoon een oorlog tegen mij opstond, zo vertrouw ik hierop. 1 ding heb ik van den Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heere, om de liefelijkheid des Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. Ook nu zal mijn hoofd verhoogd worden boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offeranden des geklangs offeren. Ik zal zingen, ja, psalm zingen den Heere. Hoor, Heere, mijn stem, als ik roep. En wees mij genadig en antwoord mij. Mijn hart zegt tot u, gij zegt, zoekt mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, o Heere. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren. Gij zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijns heils. Want mijn vader en mijn moeder hebben mij verlaten. Maar de Heere zal mij aannemen. Heere, leer mij uw weg en leid mij in het rechte pad. om mijner verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders, want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan, mitschaders, die wrevel uitblaast. Zo ik niet had geloofd dat ik het goede des Heren zou zien in het land der levenden, ik ware vergaan. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op den Heere.
Gemeente, de tekst voor de prediking vindt u in dezelfde voorgelezen psalm. Het vierde vers, psalm 27 vers 4. Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren. Om de liefelijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Ter inleiding op de prediking willen we zingen van dezelfde psalm als waaruit we gelezen hebben. 27 vers 2 en 3, al zie ik zelfs een leger mij omringen, nog vrees ik niet, ik verlaat mij op de Heer. En vers 3, och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, die eeuwig hem bewoog zijn liefelijkheid, een schone dienst aanschouwen, hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. 27, 2 en 3.
Thank you.
Eén ding heb ik van de Heere begeerd, dat zal ik zoeken, dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen in het huis des Heeren, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Gemeente, zal voor ons allemaal vanmorgen vanuit Gods woord tot de kleinste kinderen toe duidelijk zijn dat de Heere zegt dat er één ding nodig is. En dat wij een nieuw hart nodig hebben. En dat het gaat en moet gaan in ons leven om de eer Gods, om de wil des Heeren. En dat het zo van het hoogste belang is dat de Heere door ons gekend, gediend, gevreesd zal worden. En dat het voor ons van het hoogste belang is dat de schuld en zonde die wij allemaal hebben verzoend mag zijn of mag worden door het bloed van de middelaar, de Heer Jezus Christus. Toch, hoewel we dat met ons verstand weten, hoeft dat in ons leven geen hartenzaak te zijn. En dat is nou bij David wel zo. In deze 27e psalm. Hij spreekt van begeren, zoeken. Daar is een diep verlangen in zijn ziel. Daar is een onrust in zijn hart. Daar is een gedreven zijn door Gods geest. Het doet ons denken aan Augustinus, die het menigmaal die uitspraak heeft gedaan. Onrustig is ons hart totdat rust vindt in God. En gemeente, daarvoor is nodig dat een mens gemaakt wordt tot een mens die één ding van de Heere begeert. En dat is Gods werk. En over het ene ding horen wij vanmorgen, het ene ding van koning David. Het ene ding van koning David. In de eerste plaats letten we op de begeerte naar dat ene ding. De betekenis van dat ene ding. En de vrucht van dat ene ding. Het ene ding van koning David. De begeerte ernaar, de betekenis ervan en de vrucht ervan. Gemeente, daar is een uitdrukking die in dagelijks leven wel eens wordt gebruikt. En die uitdrukking is: ontberen doet waarderen. We kunnen ook wel zeggen: ontberen doet begeren. Dat het kan zijn dat iets wat normaal gesproken voor iemand vanzelfsprekend is, dat het gemis ervan wordt ervaren als we het niet bezitten. En als we gevoelen dat we het ook niet zomaar kunnen ontvangen, dat we het ook maar niet zomaar kunnen bereiken. Zo kunnen we pas als onze gezondheid in het geding is ervaren wat het is om gezond te zijn, waar we normaal niet bij stilstaan, waar we normaal erbij bepaald moeten worden, dat als een mens werkelijk met noden van zorgen en ziekte te kampen heeft ervaart wat dat is en hoe een onbereikbare zaak het kan zijn om gezond te zijn. Ontberen doet waarderen. En zo kan het nu ook zijn met de kerkgang. Achter zijn mensen die naar Gods huis kunnen gaan, maar het verlangen in hun hart missen. En er kunnen mensen zijn die naar Gods huis niet kunnen gaan, maar voor wie het hoogste verlangen is geworden. Misschien is er wel iemand die thuis meeluistert voor de kerktelefoon. Nu begeerd is om nog eens op te mogen gaan met de menigte naar Gods huis. Maar het lichaam beperkt ons, staat ons als het ware in de weg. Ouderdom of een kwaal of een ziekte. En we zitten thuis en we denken met een heilige jaloersheid aan hen die wel kunnen opgaan, mocht ik nog eens in die heilige gebouwen. De vrije gunst die eeuwig God bewoog. Och, misschien de begeerte, als de Heer het zou geven, nog eens te mogen aanzitten aan de disch van het verbond. Dat verlangen is zo onbereikbaar ver weg. Toen ik zelf 17 was, heb ik een jaar niet naar de kerk gekund. En in die tijd nog geen internet en dergelijke. Dan moest je de dienst naluisteren. Op een later tijdstip. Dan kan het zijn dat we begeren op te gaan, maar niet kunnen. Zo geldt het ook voor koning David. Hij spreekt van een verlangen naar Gods huis. Om daar de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen te onderzoeken. Maar o, Gods huis is voor hem op dit moment in deze psalm een onbereikbare plaats. Hij kan er niet komen. Door gevaar is hij weggedreven. En nu is er één verlangen in zijn leven om nog eens op te mogen gaan. En daar te mogen zijn waar de Heere woont in zijn huis. Daar te mogen zijn waar de bediening der verzoening plaatsvindt. Waar de Heer zijn vriendelijk aangezicht vertoont. Waar de Heer vergeving schenkt. Eén ding heb ik begeerd. Oh, dan zou het niet uit te leggen zijn aan David als er mensen zijn die aan één keer naar de kerk gaan genoeg hebben. En dan zou het ook niet aan David kunnen uitleggen. Als het door de weeks kerk is en we laten zo gemakkelijk onze plaats leeg. David zegt al de dagen mijns levens in het huis des Heeren. Om daar de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen, niet uit te leggen aan koning David. Als in de kerk zitten en zeggen, wat duurt het lang. Niet uit te leggen aan koning David als we thuis zijn. En laat ons bijbeltje op het nachtkastje liggen. Niet uit te leggen als we schriftgedeelte lezen, overslaan. Als we overslaan om voor de Heer te knielen in het gebed. En toch, gemeente, doet de mens dat van nature. Toch moeten we zeggen dat begeerte waar David over spreekt, dat is een mens van nature vreemd. Een mens uit Adam geboren zoekt niet één ding en verlangt niet één ding. Nee, we mogen wel zeggen we zijn, en dat is nou de zondige mens daaraan te kennen, we zijn mensen geworden van vele begeerten en van vele verlangens. En die begeerten, die verlangens, ach, als we vanavond morgen aan iedereen zouden vragen, wat is uw verlangen, dan komt er zo'n lijst, wat is uw begeerte? Wat zou u begeren dat er in uw leven nog zou gebeuren? Wat er in je leven nog zou gebeuren? Een onvervuld verlangen, een begeerte. Ach, dan kan er zo een lijst komen. Die kunnen ook zomaar veranderen. Wat een jaar geleden voor ons van belang is, daar kan nu het belang van weg zijn. En als de Heer het geeft over een paar maanden, kan onze verlangens, onze begeerte weer anders zijn. Soms. Als een preek ons hart raakt. Soms. Als daar in een familie een sterfgeval is. Soms als we naar het ziekenhuis moeten in de dagen van ziekte worden we bij bepaald. Eén ding is nodig. En we nemen het ons misschien wel van harte voor. Dat in ons leven zou moeten veranderen. Maar wat is de mens onverbeterlijk. De rust is weer terug in ons leven. En het lijstje met verlangens en begeerten groeit weer aan als van ouds. Zijn dan alle verlangens en begeerten verkeerd? Nee. O, het is waar, als u jong zijn, dan mag daar de begeerte zijn. Om een opleiding te volgen, tenminste. Als de Heer er ook van af weet, dan mag daar het verlangen zijn. Om een bepaalde baan te krijgen. Dan mag daar het verlangen zijn. Een jong of een meisje om verkering te krijgen. Dat er een gezin mag komen dat de Heer kinderen geeft. Dat zijn geen verkeerde verlangens, geen verkeerde begeerten. We moeten aan de andere kant ook zeggen. Er zijn zoveel begeerten en verlangens die niet direct verkeerd zijn. Maar wat toch wel zo aards is. Het verlangen van een kind naar meer speelgoed. Dat kan verkeerd zijn. Als je al zoveel hebt. Het verlangen van een vrouw naar een nog mooiere keuken, naar nog weer nieuwe kleren, terwijl uw pakje nog niet eens versleten is. Het verlangen van een man naar promotie, naar een baan, waar u meer verdient, een mooiere auto, een groter huis. En dan spreek ik nog niet over de begeerten en de verlangens, waar de Heere heel duidelijk zijn toren over uitspreekt. Maar hoe komt dat? Dat we niet kunnen zeggen, één ding heb ik van de Heere begeerd. Dan moeten we terug naar het paradijs, niet waar? Daar was Adam en Eva. En ze hadden aan de Heere genoeg de Heere te kennen. De Heere te dienen. Voor hem te leven, hem te eren. En als daar de zondeval niet zou zijn gekomen. Om eeuwig met de Heere te mogen zijn. Aan de Heere genoeg, zoals iemand het wel eens heeft gezegd. Om nooit meer van de Heere genoeg te krijgen. Allerhoogst en eeuwig goed. Asaf mag daar iets van kennen. Door ontvangen genade. Dat hij zegt, nevens God lust me niets in de hemel en op de aarde. En dat is nou door de zondeval zo lelijk verbroken. Dat ene zuivere, reine verlangen dat Adam kende. De mens door de Satan opgestoken, door de slang aangezet. Heeft een begeerte gekregen naar de verboden vrucht. Naar die vrucht van die bomen van de Heere sprak. Ten dagen als gij daarvan eten zult, zult ge de dood sterven. Omdat de mens ten diepste niet meer genoeg had aan het staan onder de Heere. Aan het dienen van de Heere. Aan het kennen van de Heere. Aan die onderworpenheid. De mens wil dus God worden. Kennen het goed en het kwaad. De mens wilde naast God op de troon, om uiteindelijk tegen zijn gezalfde op te staan, Psalm 2. Om uiteindelijk zijn zoon te doden. Dat is de mens nou geworden, met zijn vele begeerten, zijn vele verlangens. Maar gemeente, dan in onze tekstwoorden horen wij, koning David, zulke andere taal spreken. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen. Het huis des Heeren. Om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. David, oh we zeggen maar David was een gekende des Heeren. David is de man naar Gods hart. David is het uitverkoren, jazeker. Maar gemeente, het is genade dat David hier dit mag beleiden. En dan mogen we ook wel zeggen, wat is de Heer in zijn woord eerlijk over David. Want wat lezen we ook van koning David en hele andere tijden, perioden in zijn leven. Dat Psalm 27 vers 4 niet in zijn hart leeft. Dat hij zo ver van zijn plaats is. En dan denk ik bijvoorbeeld aan, als hij Psalm 51 dichtte, wat daaraan vooraf is gegaan. Als daar zijn volk in oorlog is. En als hij dan niet met zijn mannen in de strijd is, die daar strijden tegen de kinderen Ammons. Maar dat David achtergebleven is in de stad Jeruzalem, maar niet om te bidden. Niet om in Heere huis te zijn. Niet om het aangezicht van de Heere te zoeken. Niet om zijn lieflijkheid te aanschouwen. En ook niet om voor Joab en zijn leger te bidden. Maar hij verkeert op het dak van het paleis. En hij een andere begeerte kent naar Bathsheba. De vrouw van Uria. En na het overspel de begeerte kent. Om met haar te kunnen trouwen en uiteindelijk Uria om te brengen. En eerst de begeerte kende om de sporen uit te wissen. Van de gruweldaad door hem bedreven. Ziet u dat? Dat David dat van nature ook niet kende. Dat David zelfs na ontvangen genade, want het was zelfs na ontvangen genade die zonde van David. Dat er perioden zijn in zijn leven. Dat hij in het huis des Heeren kon gaan. Waar hij niet verkeerde. En hier in Psalm 27 kan het niet. En zit het ene begeerde van zijn hart. En toen na het overspel met Bathsheba heeft de Heer het weer goed willen maken. David kwam in de schuld. In het diepe berouw. Psalm 51 spreekt daarvan. Voor God. En de Heere wilde hem weer in zijn gunst gedenken. De zonde schuld verzoenen. David mocht weer worden. Een man van het ene ding. Maar ook later in zijn leven. Veranderde dat weer opnieuw. Zelfs helemaal aan het einde van zijn leven zien we nog een voorbeeld ervan. Dat David niet altijd in zijn leven is geweest een man. Van het ene ding en van het verlangen. Toen daar de begeerte in zijn hart kwam. Om zijn volk te tellen. Om te weten hoe machtig, hoe groot zijn leger is. En hij Joab de opdracht gaf om te gaan van Dan tot Berseba. Om allen van het volk te tellen. En hij wilde horen wat na ruim 9 maanden door Joab hem bekend werd gemaakt. Dat zijn leger bestond uit 1.300.000 man. David na ontvangen genade. En gemeente, het moet wel zijn geweest dat hij al die tijd, al die maanden dat het volk geteld werd. Het niet heeft kunnen zeggen één ding. Heb ik van de Heere begeerd. Wat kan een kind des Heeren. Wat kan een gekende van God. Ook na ontvangen genade soms lang van zijn plaats zijn. Maanden lang. Maar dan is het dat de Heere. Hij weer brengt op die plaats. Als het volk geteld is, staat er in de dag die erop volgt dat zijn hart hem sloeg. Dan komt de mens op de plaats voor de Heere in de schuld. Dan komt daar weer dat ene verlangen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Gemeente, hoe is het in Psalm 27 dan? Hoe komt het dat David van Seerhuis is afgesneden? Hoe komt het dat hij daar niet kan zijn? De psalm spreekt over gevaar. In vers 3 lezen we van een leger dat hem belegerde. In vers 6 spreekt hij over zijn vijanden. En in vers 12 horen wij hem bidden. Geef mij niet over in de begeerte mijner tegenpartijders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan. Mits schades die wrevel uitblaast. David is dus in gevaar. David moet vluchten. David vreest voor zijn leven. David heeft Jeruzalem moeten verlaten. Wanneer is dat geweest? Het zal in elk geval dus niet zijn geweest toen hij stond tegenover Goliath. Dat was veel vroeger in zijn leven. Toen was de tabernakel nog niet in Jeruzalem. Het zal ook niet zijn geweest de tijd dat hij vluchtte voor koning Saul. Ook toen niet. Nee, het moet dus gaan om de tijd dat de ark des verbonds naar de berg Sion gebracht was. En de Heere woonde in de stad van koning David. Te midden van zijn volk. Het zal ook niet zijn geweest aan het einde van zijn leven. Toen hij nog eens mee uittrok tegen de Filistijnen. Hij dreigde om te komen en hij beschermd moest worden. Zal waarschijnlijk wel zijn gegaan om die geschiedenis. Dat David moest vluchten voor Absalom. Zijn eigen zoon die tegen hem opstond. Die hem naar het leven stond. Die hem wilde ombrengen. Die het op zijn troon en kroon voorzien had. En David gevoelde. Hoe onder het volk de steun van de onderdanen die het eerst hadden gezongen. Saul heeft zijn duizenden verslagen. David zijn 10.000. Dat de gunst van mensen verdween. En David was gegaan. Met een klein troepje trouwe volgelingen. En David heeft gesproken. Dat hij moest heen gaan. En in die geschiedenis. Was de hoge priester. Was met David meegetrokken, Zadok. Had de ark des verbonds meegenomen. Waarom? Omdat de hoge priester ervoer David, de koning. Zal alleen het wel gaan als de Heere met hem is. En daarom die ark des verbonds meegenomen. Maar David gevoelt dat kan niet. Dat mag niet. De ark hoort daar in de tabernakel. Dat mag maar één keer per jaar dat daar de hoge priester bij is. En daarom dwingt hij de hoge priester om met de ark terug te gaan brengen. De ark Gods weder in de stad. Indien ik genade zal vinden in des Heeren ogen. Zo zal hij mij wederhalen. En zal ze mij laten zien met schade zijn woning. Maar indien hij al zo zal zeggen, ik heb geen lust tot u. Zie, hier ben ik. Hij doet mij, zoals het goed is in zijn ogen. Mag David het uitspreken. De Heere doet met mij wat goed is in zijn ogen. Als de Heer het wil, zal hij me terugbrengen in de stad. Zal hij me terugbrengen in zijn woning. Maar als de Heer het anders doet, hij doet met mij als goed is in zijn ogen. En wat dat voor David heeft betekend om dat uit te spreken. Want gemeente in Sere huis te wonen. Dat was voor hem het hoogste. Het eeuwige goed. De nabijde Sieren. Kon David niet missen. Daar in zijn heiligdom. In zijn woning woonde de Heere te midden van zijn volk. En David begeert daar te zijn waar God is. Maar hij gevoelt, dan zal de Heer mij daar zelf moeten brengen. Dan zal de Heer mij zelf terug moeten brengen. En waarom is dat nou zo van belang ook van David? Niet alleen de nabijheid des Heeren, nee, daar in Gods huis, in de tabernakel. Daar vindt de bediening der verzoening plaats. Daar wordt het bloed van de lammeren gestreken aan de hoornen van het altaar. Daar vindt vergeving plaats. En moet hij dat nu missen? De nabijheid Gods, de gunst van de Heer. Moet hij dat nu missen? Die vergeving voor zijn zonden, zijn afmakingen. Het is voor David als de dood. De Heer te moeten missen. Te meer omdat David wist van die genade. Van die liefdevolle nabijheid. Van het wonder van vergeving. En waar hij nu zelf naar het lichaam in gevaar is. En daar Zadok met de ark terugkeert. En David verder gaat. De ark des verbonds terug naar Jeruzalem. David al vluchtende verder. Ervaart hij als een diepe nood in zijn ziel. De Heere te moeten missen. Hoe zal de vergeving zijn voor zijn zonde? Niet alleen is daar de lichamelijke gevaar. Maar daar is de zielennood. De geestelijke nood. Van een man die wist van het verzoende aangezicht van de Heer. Maar nu nergens bij kan. Daar staat ook zo treffend ook. Nens Loosblijden is dat aanschouwend aangezicht van de verzoend God. Is de God vruchtiger, zoeter dan het leven. En de verberging bitterder dan de dood. Wat hem nu overkomt is hem bitterder dan de dood. Wat is dan erg in zijn leven? Dat Absalom hem naar het leven staat. Absalom het voorzien heeft op zijn koningschap. Wel nee. Het ergste in zijn leven dat hij zou worden omgebracht. Och, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Maar het is niet het ergste. Niet zijn kroon ook. Niet zijn troon. Niet zijn paleis. Gemeente zelf niet zijn geliefde, maar de Heere kwijt te zijn. Zijn nabijheid te moeten missen. Zijn gunst niet aanschouwen. Van het wonder van verzoening en vergeving van genade niet te kunnen leven. Kijk, dat is nou die plek waar David hier verkeert. Waar hij door alles heen zakt, nulpunt bereikt. In de diepste diepte. Daar geen weg is naar de Heere toe. Terwijl er in zijn hart een leven. Zo is die nabijheid. Die zo nodig is. Niet te kunnen missen. En gemeente juist op die plek. Mogen daar die vruchten gezien worden. Horen we. Dat David zegt in vers 1. De Heer is mijn licht, mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Wie zou hem kunnen helpen? Als de Heer met hem is. Stad waar mag zijn. Stad in zijn leven mag geschonken worden. En dan zou een leger, vers 3, hem belegeren. Mijn hart zou dan niet vrezen. Schoon oorlog tegen me opstond, zo vertrouw ik hierop. Zijn vader, zijn moeder hebben hem verlaten. Als dat mag zijn, die Heere zal mij aannemen. En gemeente op deze plek door de Heere gebracht, horen we David roepen. Ja, dan klinkt er een gebed op vanuit zijn ziel. Dan wel daar, door Gods geest, die adem. En het gebed is de adem der ziel. Het is de hartenklop van het geestelijk leven. En de Heer brengt hier David op dat punt dat het niet meer kan. En juist daar klinkt het: hoor, Heer, mijn stem als ik roep. Wees me genadig en antwoord mij. Verberg uw aangezicht niet voor mij. Keer uw knecht niet af in toren, ge zijt mijn hulp geweest. Begeef mij niet en verlaat mij niet, o God mijn zelfs. Heere, leer mij uw weg. Leid mij in het rechte pad om mijn verspieders wil. Geef mij niet over in de begeerte mijn tegenpartijders. Want valse getuigen zijn tegen mij opgestaan met schades die vrevel uitblaast. Dan blijft er maar één over die hem kan helpen. Maar ook maar één over die hij begeert te kennen. En dat is de Heere. Hoe is het in ons leven geweest? Mensen van vele verlangens en begeerden. Nu aan het ene ding genoeg te hebben. Dan is het zo nodig dat we dat ene ding gaan missen. Die nabijheid Gods. Ja, dat we de Heer zelf missen. De Heer zegt: zoek eerst het koninkrijk Gods. Al het overige zal u worden toegeworpen. Maar opdat een mens dat nu werkelijk op die plek mag komen. Dat daar de begeerte mag zijn naar God en nergens anders. En tot niemand anders zijn. En die noodzaak zijn verzoende aangezicht te mogen kennen. Te weten van het wonder van vergeving. En gemeente, wat moet de Heer dan menigmaal ook met de zijne diepe wegen gaan. Wegen van onvervulde verlangens en begeerten en wensen. Wegen waarin zaken worden afgesneden, waarin wegen worden toegesloten. Wegen waarin als het ware een grens wordt gezet aan onze eigen gang. En men stilgezet wordt. En mens in zijn eigen leven tot stilstand gebracht wordt. Soms een kruis opgelegd wordt. Dat dingen worden afgebroken. Waar onze lust en onze liefde zich heen strekt. Daar kan er een verkering uitgaan. En je had zo gebeden voor die jongen, dat meisje. Kunt je geen leven voorstellen. Dan kan er een studie worden afgebroken. Kan de Heer u treffen in uw kind. Kan de Heer u treffen in je gezondheid? Kan de Heer een geliefde afnemen? En dat een mens ook bewaard moet worden voor de opstand en voor de moedeloosheid. Totdat u het mag zien, het is goed voor mij verdrukt te zijn geweest. Opdat ik dus uw goddelijk recht zou leren. Sinds heeft mijn hart voor Hovardij gevreesd. Ai, doe mij toch uw wil als heilig eer. En gemeente, daar gebruikt hij hier ook de prediking voor. Prediking ook. Van wet en evangelie. Ik denk met name de prediking van de wet. Om u tot stilstand te brengen. Om u de ogen te openen. Om uw hart te verbreken. Om u voort te gaan op die brede weg. Om u te doen struikelen. We spreken wel over ontdekkende. Over ontgrondende genade. Dat u leert kennen uw verdorven hart. Dat u gaat gevoelen God storen. Zijn heilig ongenoegen over uw leven. Dat u gaat zien uw zonde schuld. Hoe de Heer niet aan zijn eer komt. En u met God verzoend moet worden. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Dat zal ik zoeken. Is dat in uw hart? Is dat in jouw hart al waar geworden? In ons leven. Daar wil de Heer de prediking van zijn woord voor gebruiken. Maar dan geldt het ook voor de kerk die zalig wordt. Alle dingen in uw leven moeten medewerken ten goede. Om al het uwe eraf te halen. Om al het uwe af te snijden als het ware. En dan die weg tot de Heere te openen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. De mens gebracht wordt op een onbereikbare plaats voor de Heere. Maar in de nood door de geest der genade en der gebeden. Dit zielsverlangen geboren mag. Of bij vernieuwing weer geboren mag worden. En het gebed mag klinken. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. En gemeente, waarom dan? We horen David zeggen. Dat zal ik zoeken. Hoort u dat? Daar is een zoeken. Als de Heere gaat werken door zijn woord en zijn geest. Als de Heere het mens stil gaat zetten. Is daar dat zoeken. Dat zoeken in het gebed. Dat zoeken in het woord. Dat zal ik zoeken. Dan zijn we de Heer kwijt. Dan missen we zijn genade, zijn gunst. Dat ik al de dagen mijns levens mocht wonen. In het huis des Heer om de lieflijkheid des Heer te aanschouwen. En te onderzoeken in zijn tempel. Hoort u dat? Hoe David hier spreekt over zeer huis. Was in zijn dagen nog maar een tabernakel. De tempel was nog niet gebouwd. Maar die eenvoudige tent. Waar David op de vlucht is en zo ver erbij vandaan. Die eenvoudige tent is voor hem als een paleis. Als de tempel des Heer. Als het huis Gods. Waar de Heer zich laat kennen. Waar de Heer zich openbaart aan de ziel. Waar de Heer zijn vriendelijk aangezicht vertoont. Zijn lieflijkheid. Daar zit een woord in. Wat ook vertaald kan worden met vriendelijkheid. Milde handen, vriendelijk ogen, dat zijn bij u van eeuwigheid. Sla de zonde nimmer ga, die mijn jonkheid heeft bedreven. Vriendelijkheid. Psalm 97, Gods vriendelijk aangezicht. Heeft vrolijkheid en licht vooral oprecht hart. En u weet David ook van Gods vertorende aangezicht. Maar waarom dat vriendelijk aangezicht dan? Wel, dat kan alleen in zeer huis. Dat kan alleen in het heiligdom. Vanwege datgene wat daar plaatsvindt. En wat vindt daar dan plaats? Daar wordt het offer gebracht. Gods liefelijkheid, zijn vriendelijkheid. Alleen op grond van het offer. Genade door recht. Gods vriendelijk aangezicht. Waar daar de offeraar komt. En we hebben het gehoord onder de preken van Haggai. U mag het nog wel eens naluisteren. Onthoud die preken maar. Die preken waar we hoorden in die derde profetie van Haggai. Dat het volk wel de tempel bouwde. Het offer bracht en dacht het is goed. Nee, zo niet. Want dan kunnen we het offer hebben, dan kunnen we Gods huis hebben. En toch de lieflijkheid van de Heer niet aanschouwen. Toch Gods vriendelijk aanzicht niet zien, nee. Daar waar de offeraar het in het diepst van zijn binnenste moet ervaren en moet uitspreken. Ik ben des doods schuldig. Waarvoor de Heer wordt gebogen. Onder het recht. En waar de schuld beleden wordt. En waar Gods gunst gemist wordt. Maar ook tot in het diepst van het binnenste wordt ervaren. Dat die gunst niet waardig is. Maar op grond van het offer. Op grond van het bloed. Wil de Heer de macht en de kracht van de zonde verbreken. En wil de Heer zijn vriendelijk aangezicht vertonen. En de schulder zonder gaarne vergeven. En dat wist David. Dat had in zijn vroegere leven mogen smaken. Daar strekt zich zijn lust en zijn liefde weer. De gunst Gods, zijn nabijheid dat de Heer verheerlijkt. En in zijn eer hem in zijn genade wil gedenken. Niet zijn paleis, niet zijn troon, niet zijn kroon. Maar sierenhuis. En niet om sierenhuis alleen. Maar om God. In het offer. Door het bloed. En gemeente, dat is nog zo. Er is geen tabernakel meer. Er is geen tempel meer. Daar wordt geen offer meer gebracht. Toch mag er een volk zijn dat het mag zeggen. Eén ding heb ik van de Heer begeerd. Dat zal ik zoeken. Dat ik al de dagen mijn levens mocht wonen thuis des Heer. Ze vroeg eens aan een oude man die de Heere kende, waarom gaat u graag naar de kerk? Hij zegt, daar wordt een lam geslacht. Daar wordt een lam geslacht. Het lam is geslacht. Het offer is gebracht. Het heeft geklonken, het is volbracht. Maar in de prediking, oh, daar mag en daar moet worden heen gewezen. Naar die lijdende, stervende borg en middelaar. Naar die biddende hoge priester aan het kruis. Naar die lijdende zoon van God. Die daar in de Godverlaatheid moest lijden. Voor de zonden die hij zelf niet had gedaan. En niet heeft gesproken tegen een moordenaar. Heden met mij. In het paradijs, daar wordt het waar. Dat zo ook. Gods vriendelijk aangezicht vertoond wordt. Het aangezicht des vaders in gunst gewend. Dat de Heer zijn liefde komt te betonen, komt te bewijzen. En niet op grond van de offers die wij brengen. Ook niet op grond van ons berouw, op grond van onze gebeden. Op grond zelfs de offers van het Oude Testament. Bloed van stier en bokken kon God niet behagen. Maar het ene offer. Gebracht door de Zoon zijn er liefde. De Heer Jezus Christus die in de volheid des tijds wilde komen. Die hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Die van eeuwigheid door zijn vader geroepen is. En het sprak, zie ik kom. En in de volheid des tijds wilde hij komen. Om die wet te vervullen die wij hebben overtreden. Aan die wet te sterven. Hij liet zich binden. Hij liet zich heen voeren. O, ziet hem gaan in die gang. Voor wie? Voor een volk dat het moet zeggen. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Geen ander verlangen meer te kennen. Als er nog andere begeertes zijn. Och, dan is er in uw hart geen plaats. Voor de middelaar en zijn offer. Maar waar het mag zijn. Eén ding heb ik van de Heere begeerd. Voor zulk een volk ging hij. Voor zulk een volk droeg hij de striemen, de schaap, de smaad, de schimp en de overlast. Voor zulk een volk wilde hij hangen aan het kruishout. Is hij doorboord en heeft hij gebeden. En wilde hij daar sterven. In de Godverlaatheid heeft hij de diepste diepte moeten ervaren van de toren Gods. Maar heeft het uitgeroepen. Het is volbracht. Die hoge priester. Die niet alleen offert, maar die ook bidt, opgewekt door zijn vader, verschijnt hij steeds opnieuw in de hemelse heerlijkheid. Voor het aangezicht van zijn vader, voor wie? Voor al degenen die door hem tot God gaan om verzoening. Die het zeggen, één ding heb ik begeerd, dat zal ik zoeken. Om al de dagen mijn levens te wonen in het huis des Heren. Om de lieflijkheid des Heren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn huis. En nu zijn niet alleen de offerende en de biddende hoge priester, ook die zegenende hoge priester. Die over een arm en ellendig volk zijn doorboorde almachtige liefdeshanden uitspreidt. En hen liefelijk omhelst. En hen opricht uit het stof. En zichzelf aan hen voor ogen stelt. En ze komt te openbaren. En gemeente dat niet eenmaal. Maar dat nou bij vernieuwing. Kent u daar iets van? O, dat geloof is Gods gave. Maar dan mag het zijn ook, waar de Heer dat geloof schenkt, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Zalig de mens die de Heer de ongerechtigheid niet meer toerekent. Mag u daarvan weten, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar nu ook bij vernieuwing. Na ontvangen genade ook steeds opnieuw. Niet voor niets spreekt David over het aanschouwen, maar ook het onderzoeken in zijn tempel. Onderzoeken, dat gaat nog verder. Dat gaat dieper. Dat krijgt u Gods kind meer, langer hoe meer nodig. Waar u achterkomt wie u zelf bent. Met uw boze hart. Ook naar ontvangen genade. Die oude mens, die twee mens. Dat vlees. Die u daaraan ontdekt. Wordt het wonder des te groter. Waar u zichzelf er weer uitzondigt. En waar u weer ervaart uit sierenhuis te zijn. Dat verlangen om daar weer derwaarts gebracht. En daar nu hoe langer hoe meer iets te mogen kennen. Van die diepte van Gods liefde. Niet alleen de liefde des zoons is. Maar ook de liefde des vaders. Eeuwige liefde. Verkiezende liefde. Dat de Heer zijn kerk ook na ontvangen genade. Steeds weer opnieuw bepaalt. Waarom Gods kerk zalig wordt, niet door hun trouw. Maar vanwege het welbehagen van God. In de eeuwigheid waar de Vader zijn Zoon heeft geroepen. In wie hij een volk heeft verkoren. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen onderzoeken. O die meerdere kennis van God in Christus. Een begeerte om met al de heiligen te verkeren. En iets te verstaan van die breedte, lengte, diepte. En de hoogte van die liefde Gods in Christus. Gemeente, kennen wij iets van dit verlangen. Dat vervult de kerk wel eens met heimwee. Wanneer komt die dag dat ik bij u wezen mag? Kennen we dat verlangen niet? Moet het constateren als een koude zaak? Moeten we zelfs zeggen als het gaat over de eeuwigheid. Dat ons hart niet doet vrezen. Ach, mag ik u wijzen op de Heere, die alleen uw koude, boze hart, uw steenhart kan wegnemen. Als de Heer dit zou doen, er zou geen doen aan zijn. Maar dat u nog mocht smeken, Heere, bekeert u mij. En trekt u mij en ontdekt u mij door uw geest. Die geest die overtuigt. Die geest die de geest der genade en de gebed is. Die geest waardoor de Heer ook alleen het geloof ons kan schenken. En kan versterken. De geest ook. Die in al de waarheid leidt. En de geest der heiligmaking. En dan denken we ook aan Sierenhuis. Daar waren zo die zevenarmige kandelaar. Waren dat zeven armen? Zie het niet om de volheid. Van de Heilige Geest met al zijn werkingen. Die geest in al zijn werkingen. Overtuigend, verbreed, ontdekkend. Maar ook vertroostend en heiligend, vernieuwend. O, dat het u beter mag zijn. Dat de Heer met zijn geest in uw hart. Door zijn woord en geest in uw hart zal werken. En gemeente, dan horen we in deze psalm. Wat dat een troost mag zijn voor David. Ook voor dit leven. Want dan horen wij dat hij zegt in vers 5. Hij versteekt mij in zijn hut ten dagen des kwaads. Hij verbergt mij in het verborgene zijner tent. Hij verhoogt mij op een rotssteen. In dat ene ding, die verzoening met God. En zijn gunst ligt ook alles besloten voor de tijd. Alles besloten voor het leven. ligt alles besloten voor het lichaam. Zal God ons dan in de Zoon zijner liefde niet alles met hem schenken? Heeft hij deze dan toch ook niet gesproken? Dat hij zegt, zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid en al het overige zal u worden toegeworpen. Maar wie aan de Heer zijn gunst genoeg krijgt, kan van al het overige afzien. Om dan al het overige niet te min. Vanwege die vaderlijke zorg en gunst die hij in Christus wil bewijzen. Alsnog te ontvangen, althans, voor zover de Heer het nodig acht in ons leven. En het nodig is en het ons wil schenken. En dat is meer dan genoeg voor de tijd. En dat is alles voor de eeuwigheid. Zou de Heer dan het goede onthouden? Zou de Heer dan zijn volk niet beschermen tegen de vijanden? Zal de Heer hem dan niet verhogen op een rotssteen? Nee, niet letterlijk. Die hut, die tent, dat is niet de tabernakel, dat is ook niet later de tempel. Dat dacht de goddeloze Adonia. Die koning wilde worden in de plaats van Salomo en toen vrezen voor zijn leven en zich vastgreep aan de hoornen van het altaar. Nee, zo niet. Maar nou die hut, dat is nou God in Christus. Psalm 32 zingt ervan, gij zijt mij een verberging. Gij boet mij voor benauwdheid. Gij omringt mij. Het vrolijke zangen van bevrijding. Psalm 91, die in de schuilplaats des Allerhoogstes gezeten, die zal vernachten. In de schaduw des Almachtigs zal tot de Heer zeggen, mijn toevlucht. En mijn burg, mijn God, op welke ik vertrouw. Daar in die gemeenschap mag er ook die volkomen rust zijn. Dat de Heer alles zal besturen en zal leiden. Ook nu, zegt David in deze psalm, zal mijn hoofd verhoogd worden. Boven mijn vijanden die rondom mij zijn. En ik zal in zijn tent offerandes geklanks offeren. Ik zal zingen. Ja, psalm zingen. De Heer. Dan horen we hoe deze psalm mag eindigen in een lofzang, waar de verwachting zich uitstrekt naar de Heere. Wacht op de Heere, zijt sterk, en hij zal uw hart versterken. Ja, wacht op de Heere. We gaan eindigen. Bent u een man, een vrouw, een jonge meisje, van vele dingen. Of mag het zijn in ons leven. Eén ding. Heb ik begeerd. Dat is alles. Amen. Willen wij zingen. Van het zevende vers van dezezelfde psalm. Psalm 27 vers 7. Psalm 116 vers 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan. 116 vers 11. Gaat heen in vrede, ontvangt de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.